In Sichem waren wij. Nou ja, zij. Abraham en de familie. Als eerste locatie waar Abraham niet alleen zijn tenten opzette, maar ook een altaar den Heere bouwde. Geen later gedaan werd. Ook door de volgende generaties zich ergens vestigen en de Heer een altaar bouwen. Want waar zij ook woonden, waren zij vreemdelingen. Maar aan de andere kant, waar zij ook waren, zij waren in dienst van de Heer die hen geroepen had. In een profetische functie, onder andere dan. Ook in een belangwekkende historische functie, uiteraard. En de locatie van Sichem, die heb ik gisteravond nog enigszins toegelicht. En nu enige schriftplaatsen genoemd waar dan toch die naam van Sichem weer voorkomt. Dat wil zeggen de locatie vanwege de dingen die daar gebeuren. En ik heb geprobeerd u te vertellen dat Sichem dus inderdaad staat voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Het aanbreken daarmee ook van het koninkrijk. Maar ook wordt in Sichem geïllustreerd wat er zoal mis kan gaan. En dat kom je dan voor het eerst tegen als die broers van Jozef geacht worden in Sichem te zijn. Een volstrekt historisch onbenullige opmerking. Beiden nu broers niet bij Sichem. Nee, dat waren ze niet. En dat had niet vermeld hoeven worden voor ons. Maar niettemin, het wordt vermeld. Want er zou van alles misgaan, ook inderdaad, als het nieuwe verbond zou aanbreken. In Sichem heb je dus ook de scheuring van het Rijk. Als de nieuwe koning komt, dan weet u, dan houdt het Joodse volk vast toch aan de wet. Maar Israël, en onder de naam Israël, zegt naar uw tenten, o Israël. En dan staat het dat Juda van Israël werd afgescheurd, hè? Want daar komt het in de praktijk op neer. Maar goed, het zijn zo van die dingen die genoemd worden. En het belangwekkende is inderdaad het verhaal van niet alleen Sichem, maar vooral ook dat stuk land bij Sichem. Het eerste bezit wat Jacob uiteindelijk ooit had in Israël, vermeld in Genesis 33, heb ik gisteren aangehaald. Namelijk toen Jacob uit Paddan Aram terugkwam en zelf zich met zijn hele familie in Canaan vestigde voor het eerst. Met vrouwen en kinderen en wat het maar was allemaal. Was het inderdaad in Genesis 33 vers 18. Namelijk de stad Sichem, welke is in het land Canaan als zij kwam van Paddan Aram. En hij legde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had van de hand der zonen van Hemor, Gamor eigenlijk, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte al daar een altaar op en noemde het de God Israëls is God. Er is maar één God en het is mijn God. De God van Israël. Kort hiervoor heeft hij die naam ontvangen. Israël, de Heer zegt, noem je niet Jacob, ik noem je Israël. En daarna zegt Jacob, de God van Israël is God. Hij identificeerde zich met God en God identificeert zich met Israël. En het wordt bevestigd en vastgelegd in dat of bij of in dat stuk land bij Sichem. En daar gaat het maar om. Dat stuk land komen we daarna tegen in Genesis 48... Dat is, zijn belangwekkende hoofdstukken, omdat we in Genesis 48 terechtkomen bij weer eens een volgende generatie. Namelijk de beloften en al wat eraan vast zat aan Abraham waren vererfd aan Isaac en via Isaac weer aan Jacob. En nu is het Jacobs beurt om het door te geven en daar raken wij gewoon de draad kwijt. Ik had ook zij kunnen zeggen, maar ik zeg maar wij. Hè. Daar raken wij gewoonlijk de draad kwijt. En dat is dus een goede reden voor. De reden is dat er vanaf dat punt diverse draden lopen. Daar wordt namelijk de belofte aan Abraham, die nogal gecompliceerd was, wordt gesplitst, wordt uitgesplitst over verschillende zonen van Jacob. En dat neemt twee hoofdstukken in beslag. Eerst Genesis 48, waar het een onderontje blijft tussen Jacob en Jozef. Ik ga er niet op de details allemaal in, maar het punt is natuurlijk wel dat Jacob hier op zijn, wat geacht wordt zijn sterfbed te zijn, geeft hij die eerstgeboortezegen door. Daar komt het tot neer. En dan staat er ook in vers 2, zo versterkte zich Israël en zat op het bed en daarna zeide Jacob tot Jozef. Maar let op dat hij eerst even Israël genoemd werd, hè? Want hij komt hier in een profetische positie terecht, hij fungeert als profeet en hij krijgt de naam van God mee, dat wil zeggen Israël. Hij zat op het bed en Jacob zei tot Jozef, God de Almachtige die mij verschenen is te lus. Dat was dus in Bethel. Want die eten tevoren lus, hebben we het gisteren over gehad. Niettemin, de God die mij verschenen is toen ik aan die lus begon, aan die omweg. In het land Canaan. Die heeft mij gezegend en die heeft tot mij gezegd. Zodat u ziet dat wat Jacob nu gaat doorgeven, in dit geval aan Jozef, dan wel de zonen van Jozef. Dat is niet nieuw, dat is de voortzetting van wat de Heer zelf aan Jacob beloofd had. Toen in Luz bij Bethel, waar Jacob twee keer officieel geweest is. Eén keer toen hij wegging en één keer toen hij terugkwam. En de eerste keer zette hij die beroemde steen overeind en zalfde die. En de tweede keer bouwde hij daar een altaar. En bij gelegenheid bevestigde de Heer zijn verbond dat hij met Abraham en Isaac gesloten had. Hij bevestigde daaraan Jacob. Het wordt uitdrukkelijk gezegd dat het die zegening is, hè? Nou goed. Maar die God die heeft tot mij gezegd, zie ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. Ik zeg het nog een keer, het wordt hier herhaald aan Jacob dat u tot een hoop van volken gesteld zal worden. Dus niet zeggen, Abraham zal vader worden van vele volken, namelijk één volk Israël en al die andere volken stammen van Ismaël of van Ketura. Dat is de gebruikelijke verklaring, kun je nog bijna al aan boeken nalezen. Maar het is, doet volstrekt, maar ook volstrekt onrecht aan diezelfde belofte die herhaald wordt aan Isaac. Dan is Ismaël buiten beschouwing en de zonen van Ketura al helemaal. Daarna wordt het bevestigd aan Jacob. En dan is ook Esau volkomen buiten beschouwing. Dan gaat het alleen nog over de zonen van Jacob. Die zouden gezamenlijk tot een hoop volken worden. En dan zijn we er nog niet. Maar het is wel wat hier staat natuurlijk. Het is wat beloofd was. Namelijk ook, ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Dat is vers 4. Maar hier wordt gezegd, het is eerder tot Jacob gezegd bij Luz. Maar wij herkennen het meteen, want het was eerder tot Abraham gezegd. En verscheidene malen, sinds Genesis 12. Die beloften worden vererfd. Langs een betrekkelijk smalle lijn. En dat er wat spin-off is naar de zijkanten, naar Ismaël en naar de zonen van Ketura en naar Lot en Moab en Ammon en Midian en wat het maar was. En naar Esau met zijn, waren het ook niet 12 vorsten die eruit voortkwamen enzovoort. Dat mag dan allemaal zo wezen, maar de werkelijke belofte wordt vererfd via deze smalle lijn en officieel. En we hebben het nog steeds over koninklijk erfrecht. Hè? Het gaat om het familiebezit, het koninklijk bezit, voor mijn part de koninklijke domeinen, de rechten, de titels, al wat erbij hoort. Want dat is zo tot in onze dagen officieel. Nou goed. Waarna het verhaal komt over dat Jacob zegt tegen Jozef, die twee zonen van je, die zal ik adopteren als mijn zonen. En ze zullen worden als de stammen van Israël, en wat het maar was, allemaal. En dan specifiek zegent Jacob die twee zonen van Jozef. Daarmee werd Jozef dus gezegend. Dat is niet mijn conclusie hoor, dat staat er gewoon. Dat staat vers 15. Vers 14 zegt, Israël, zodat je ziet dat het profetie wordt, want dan wordt de naam Israël gebruikt. Leer je onderweg ook even. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, de kleinste. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, maar dat was de oudste. Hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene, de natuurlijke namelijk. En Jozef heeft er dan commentaar op en zegt, pa, u kruist uw handen, u doet het verkeerd om. En dan zegt Jacob, ja, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En hij legt het niet meer uit op zijn oude dag en als zoveelste generatie. Want dan had hij moeten uitleggen, dit is nou eenmaal bij ons in dit familie gebruikelijk. Dat het verwisseld wordt. En we hebben dat gezien. Dat gebeurde al bij Adam of na Adam, om zo te zeggen. Dat gebeurde bij de zonen van Noach. Dat gebeurde bij die twee zonen van Heber. Met Joktan en Peleg enzovoorts. En daarna gebeurde het heel ingewikkeld met de zonen van Terach, toch? Dat waren er zelfs drie waarin wat geschoven werd enzovoorts. En zo gaat het verhaal verder bij de zonen van Abraham uiteraard. En dan heb je nog, en dan Isaac en Ismaël en dan Jacob. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Jacob die dan naar oom Laban gaat en dan met Rachel zou trouwen en toen bleek het Lea te zijn. Dus die vrouwen werden ook verwisseld. En dan zegt Jozef, pa, u doet het verkeerd. Moet andersom. En dan zegt Jacob, ja jongen, dat weet ik nou wel. Ja. Goed. Dat is vers 18, hè. Niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ja, dus, doe maar. Maar in vers, we waren bij vers 14. Hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene, de natuurlijke, de oudste. En hij zegende Jozef. Maar hij zegende de zonen van Jozef en daarmee zegende hij Jozef. Het lijkt erop alsof de zegening van Jacob aan Jozef voorbij gaat, dat de man gewoon gepasseerd wordt. Maar dat is niet zo. Jacob zegent Efraïm en Manasse, dan wel Manasse en Efraïm. En terugwerkend dus, alsnog retrospectief, wordt Jozef gezegend. Ik vind het een van de mooiste teksten in de Bijbel. Persoonlijk, hè. Dat is maar. Morgen denk ik daar anders over, maar misschien. Maar ik vind het een van die mooiste teksten in de Bijbel. Jozef, dat heb ik u wel eens uitgelegd. Jozef is die man die altijd vergeten wordt. Jozef verdwijnt van het toneel. Zo heb je hem, zo is hij weg. Jozef zijn de zoon van 17 jaren. En wat het maar was. En het hoofdstuk is nog niet uit of Jozef is van het toneel verdwenen. En jarenlang heeft men niks van hem gehoord. Men dacht dat hij dood was. Maar achteraf bezien was Jozef heel gezegend. Als onderkoning van Egypte toch en zo. En in hem werden toen alle geslachten des aardrijks gezegend. Want Jozef fungeerde ineens, net als Melchizedek, als degene die voortbracht brood en wijn. Toch of niet? In een wereld vol hongersnood. Maar hij had brood des levens in overvloed. Enzovoort. Dat is achteraf. En zo gaat het met alle Jozefen in de Bijbel. Je hoort van ze, maar ze zijn meteen weer weg. Dat weet je toch langzamerhand, hè? Jozef van Nazareth. Jawel, je hoort ervan met kerstfeest en dan heb je het ook gehad, ook ongeveer. Nou ja, heel klein rolletje dan nog bij de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd. Vooruit dan. Maar dan is het ook afgelopen. Er wordt niet eens de moeite genomen om ons te vertellen dat de man is overleden of zo. Helemaal niks. Jozef is vergeten. Hoe heette de wettige vader van Jezus? Jozef. Maar het interesseert niemand wat, hè? Maria, dat vindt men wel belangrijk, maar... Weg Jozef. En aan het eind van de evangelie, die vind ik eigenlijk ook heel mooi... Er wordt ons omstandig een schatrijke man geïntroduceerd... die het even kon regelen. Je vraagt je af, waar was die man toch altijd? En als die zoveel macht en invloed had, dat hij zich... dat hij het lichaam van Jezus kon opeisen enzovoort en kon leggen in zijn eigen graf. Waar was die man al die tijd? En dan denk je, nou krijgt het verhaal een wending. Jozef, kapitaal erachter, dus nou gaat het gebeuren. En je hoort nooit meer wat van hem in de Bijbel. Wat doet hij nog? Ja. En dan ben je in Handelingen 1. En dan zijn ze aan tellen geslagen. Is iedereen er? Nee, we zijn nog maar met 11. De elfjes. In plaats van de 12. We zijn nog maar met 11. Dat is niet de bedoeling. We moeten de 12 hebben. En ze weten een bijbeltekst uit zijn verband te rukken uit het Oude Testament, uit de psalmen, waarin dan gesuggereerd wordt dat er toch een 12e apostel gesteld moet worden in de plaats van die ene, die Judas Iscariot, die er niet meer is. Nee, als je die psalm leest en ziet wat ze, welke ze citeren, kom je echt nooit op de gedachte dat het gaat over de 12e apostel. Dan denk je dat het gaat over het Joodse volk dat vervangen moet worden. Een ander nemen zijn opzienersambt. En zijn huis worden woest gelaten. En daar gaat het ook over. Maar ja, Judas Iscariot staat in die functie. Hij wordt, al is hij dan een vijand, hij wordt gebruikt voor dat doel. Hij is een type van het Joodse volk. En het verdwijnt van het toneel en wordt vervangen door een ander. Maar dan moeten ze er een kiezen, hè? En je hebt het Oude Testament goed gelezen, dus je weet dat Joodse, als de lijn via Juda niet loopt, als hij stopt, dan moet de lijn dus via de andere kant, de oudere tak van de familie, voortgaan. Dat heb je inmiddels geleerd, toch? Nou ja, goed. En nou ben je bij die apostelen, er zijn er nu nog maar 11 over, Judas is er niet meer. Dan worden er 2 kandidaat gesteld. Ze moeten kiezen uit 2 die in aanmerking komen om die functie van discipel dan wel apostel te vervullen. En ik weet het uit mijn hoofd niet, maar er staat, er was iemand, het was een Jozef, ik geloof bijgenaamd Justus, als ik me goed herinner. Met wat toelichting, een rechtvaardig man of wat, maar ik weet niet, dat staat er niet, geloof ik, maar zoiets. Maar dat zoekt hij zelf maar op. Handelingen 1, er wordt uitgebreid geïntroduceerd. En dan denk je, bingo, dat is hem. Want als Juda vervangen moet worden. Ja, moet het vervangen worden natuurlijk door ene Jozef. Dat moet je langzamerhand dan weten, toch? Want dat is een van de namen ook van een 10-stammenrijk. Tegenover Juda 2-stammenrijk. Dan denk je, dat wordt hem. Oh ja, er was nog een kandidaat die heette Matthias. Ja, dat doe maar. Het wordt Matthias. En wat er van die Jozef terechtgekomen is. Ja, Dat weten we nou nog niet. Die is verdwenen samen met de appelmoes, denk ik. Dat was 1965, weet je dat nog? Over die appelmoes. Ik weet nu nog niet waar de appelmoes gebleven is. Toch wel, want... Maar goed. 50 jaar geleden. Mens. Nou, maar toch maar weer. Hij verdwijnt van het toneel, maar waarom wordt hij opgevoerd? Als hij toch niet wordt. Vanwege de symboliek. Want natuurlijk werd het Jozef. Dat wil zeggen, de 10 stammen in de plaats van de 2. Maar het hoeft niet iedereen te weten, dus meteen weer weg. Wij weten het wel. Maar dan stoppen we het weer lekker weg, want het gaat de wereld niet aan, wat God allemaal doet. Het gaat ons aan, wat aan, als gelovigen. En zo wordt dat dan dus gedaan. En weer een paar bladzijden verder kom je dan tot je verbijstering weer een Jozef tegen. U kent Ananias en Safira. Ja, waarom kent u die Jozef dan niet? Ananias en Safira, Handelingen 5. Die verkochten al wat ze hadden, weet u nog, en leverden de opbrengst in bij de discipelen. En toen bleek dat toch weer niet te kloppen. Ze mankeerden wat aan en zo. En ja, toen maar weer. En het kostte hun leven ook nog. Maar dat weten we wel. Van die lui bij wie het verkeerd ging, om zo te zeggen. Maar in de verse daarvoor, ongelukkigerwijze is dat dan nog Handelingen 4. Dan wordt ons iemand geïntroduceerd met de naam Jozef. Die alles verkocht wat hij had en bij de discipelen bracht enzovoorts. Onder het motto, gaf mij alles op voor Jezus. Enzovoorts. Maar ja, die man die komen we wel weer tegen in de rest van de geschiedenis. Maar hij wordt nooit meer Jozef genoemd. Voortaan heet hij Barnabas. En we kennen hem als de mentor van Paulus. Paulus en Barnabas, maar het was Barnabas en Paulus, dat weet u nog? En het was die Jozef Barnabas die van Cyprus afkomstig was, van het eiland der zee, om zo te zeggen, want daar had hij zijn bezittingen. Ik weet niet, niet iedereen begrijpt dit, maar sommigen onder ons wel, hè, waar het over gaat. Want die Jozef staat inderdaad voor de andere lijn van het verhaal. Niet de Joodse, maar die lijn van die 10 stammen. God zou zijn beloften vervullen, maar je denkt dat het naar rechts gaat, maar het gaat naar links. Maar het had ook kunnen zijn, je denkt dat het naar links gaat en het gaat naar rechts. Jacob geeft de beloften door, de zegeningen door, en hij doet zo. En Jozef zegt, dat gaat de verkeerde kant op. En pa zegt, nee, ik weet wat ik doe, zo gaat het. Wat doe je dan? En ik denk nog altijd dat aangezien er in Hebreeën, niet in Genesis, in Hebreeën 11 staat, dat Isaac door het geloof Jacob gezegend heeft, daarom denk ik, want ik zou niet weten wat het anders betekent daar. Daarom denk ik dat Isaac heel goed wist wat hij aan het doen was. En dat hij ook wist dat hij bedrogen. Ik had er nog een paar, maar ik moest even zoeken in het rijtje. Dat hij bedrogen werd of voor het lapje gehouden werd of in het ootje. Ben je wel eens in een ootje genomen? Dan is hier het ootje. Nou ja, laat maar. Maar dat hij heel goed wist wat er aan de hand was. Maar ik ken Isaac ook, de passieve man. De man die geen initiatieven nam. En die dacht, nou ja, als het nou toch zo komt, laat het maar komen dan zoals het komt. Maar waarschijnlijk heeft hij gedacht, ja, de zegen is aan mijn oudste broer voorbij gegaan en bij mij terechtgekomen. En een generatie eerder gebeurde dat ook al. Dus het zal wel goed zijn zo. Toch? Dat denk ik echt. En hier ben je weer een generatie verder. Jacob, die maakt dus geen druk meer over. Die doet meteen zo. Afgezien daarvan. Hij had natuurlijk zijn rechterhand op het hoofd van Ruben moeten leggen. Maar die was niet eens aanwezig. Ruben werd sowieso gepasseerd. En Jacob richtte zich tot Jozef en nam meteen maar het voortouw. Sloeg meteen maar een generatie over. En zegende meteen ook maar de zonen van Jozef. Had je dat probleem ook weer opgelost. En die werden dus prompt verwisseld. Hè? Maar wat ik aan het vertellen was dat Jacob dan inderdaad Jozef passeert, die blijft op de achtergrond. En de Jozefen in de Bijbel zijn altijd op de achtergrond. Ze zijn belangrijk, ze worden ons uitdrukkelijk voorgesteld, maar ze verdwijnen meteen weer van het toneel. Of als dat niet het geval is, krijgen ze een andere naam mee. Zo gaan die dingen. En het is symboliek. Omdat Gods werk in onze dagen, in deze bedeling van de verborgenheid, nou eenmaal verborgen is. Is weggenomen uit Jeruzalem en gegaan naar de einden der aarde. Is weggenomen van het Joodse volk, Matthäus 21, en gegeven aan een ander volk. Het is nog steeds Matthäus 21, weggenomen van die ontrouwe wijngaardeniers, of hoe dat maar was, enzovoort. En het is gegeven aan andere landlieden die wel hun vrucht zullen voortbrengen, enzovoort. Het is weggenomen van Juda, het is gegeven aan Jozef. Het is weggenomen van de twee stammen, het is gegeven aan de 10 stammen. En dat gebeurt in het verborgene. Aan de oppervlakte hebben we tot vandaag het Joodse volk. Maar het werk Gods gebeurt niet via het Joodse volk. Maar via Jozef. Via Efraïm en Manasse. En zo wordt het hier voortgezet in Genesis 48. Nog een keer, ik lees inmiddels vers 15. Hij zegende Jozef, terwijl hij zijn handen legde op Efraïm en Manasse. Met terugwerkende kracht werd Jozef gezegend. Ik stop maar weer eens. Hè. Dan denk ik weer, ja. Ik weet niet uit wat voor achtergrond u komt. Laat staan dat ik weet wat ze hier op school geleerd hebben. Maar ja, wij hebben van huis uit toch van alle kanten wel gehoord dat ergens in de wereld die 10 stammen in ieder geval zijn, omdat ze nog terugverzameld moeten worden, aangezien dat nooit gebeurd is. Ondanks dat Johannes de Heer anders leerde. Maar ja, maar wij wisten wel beter. Nee, die komen pas terug in de dagen van de wederkomst van Christus. Die zijn daar. En in die evangelische kring waar ik dan uitkwam, zal ik maar zeggen, die traditie werd dus bij gelegenheid hier en daar weer iemand gevonden die dan misschien van de 10 stammen van Israël afstamde, om wat voor reden dan ook. Een stammetje ergens in Papua Nieuw-Guinea of waar het maar was. Of in een achterbuurt ergens in China, want daar moet ook wel ergens een achterbuurt zijn. Of ergens in de Himalaya, waar mensen wonen die een Hebreeuws woord in hun taal hebben. Dus er zijn wat van de 10 stammen dan. Dit is serieus hoor, wat ik nu zeg. Ja, ik moet het ter plekke ophoesten en het is niet helemaal nauwkeurig, maar het is wel hoe dat dan gaat. En hier en daar is, en in Afrika natuurlijk, dat zijn dan, ja. Dan zeggen ze hebben Joodse gebruiken, dus ze zullen wel van de 10 stammen zijn. Dan begrijp je wat voor onzin dit is. Maar dit wordt gewoon gepubliceerd hoor. Als ze Joodse gebruiken hebben, dan zijn ze misschien Joods. Maar zeker niet van de 10 stammen, want die hebben geen Joodse gebruiken en ook nooit gehad. Weten niet eens wat dat is. Kunnen dat niet weten namelijk, historisch. Het is een heel ander volk. Is nooit in de Babylonische ballingschap geweest waar de Talmud ontwikkeld geworden is. Die 10 waren al lang weg. Hebben geen Joodse gebruiken. Zie? Nou ja, enzovoort. Maar ze moeten ergens zijn. En straks als de Heer wederkomt, dan worden al die vragen beantwoord. Hè? Als Israël dan het volk van God is, waarom deed u dan niks voor de Joden? En dat is net zo'n dwaze vraag. Want wat de Heer in onze dagen gedaan heeft, was helemaal niet bedoeld voor de Joden. Want de Joden waren niet Israël. Ze waren ongelovig. Daarom heeft God ze verstrooid onder de heidenen. God werkte via Israël. Via Jozef, via Efraïm, via Manasse, via de 10 stammen van Israël. En dat was het dan. En dat is tot in onze dagen het geval. En wat hij daaraan en daarin doet of daarmee doet, ja, zijn gemeente bouwen. Tot vandaag. U weet wel. Maar dit symboliek dus nu, hè. Uit Nahor, Betuel, Laban, Rebecca, Lea en Rachel. Uit die andere tak van die familie, uit Padan Aram, in het buitenland, niet in Canaan. Uit die tak bouwt hij nu zijn volk. Zoals dat gebeurde met die aartsvaders, die familie werd gebouwd vanuit die tak op de achtergrond. Abraham zei tegen zijn knecht, breng Isaac er in geen geval naartoe. Herhaling, breng hem er niet naartoe. Wat er ook gebeurt. Wel een vrouw voor hem halen, maar die vrouw moet hier komen. En als die vrouw niet wil, ga je niet Isaac daarheen brengen. Want hier wordt het volk gebouwd, maar het wordt gebouwd vanuit Padan Aram, Haran, Syrië, Mesopotamië, of hoe het allemaal maar genoemd wordt in de Bijbel. En dat is wat God vandaag doet. Een gemeente bouwen, dat is de toepassing van het verhaal op onze dagen, een toepassing daarvan. Hij bouwt zijn gemeente inderdaad vanuit de oudere tak van Israël, de tak met het eerstgeboorterecht, kortom vanuit de 10 stammen, met name onder de naam Efraïm. En dat is wat hier vermeld wordt, maar ik ga hem hier weer verder lezen. Hij zegende Jozef met terugwerkende kracht, want dat zal in de toekomst blijken. Wat was er met Jozef? Wat was er met die 10 stammen? Een klein volkje ergens, of kleine stammetjes verspreid over de wereld, verdwaald en niemand weet meer wie ze zijn. Nee, een groot en machtig volk. Een menigte van volken die de poorten van haar vijanden bezit, enzovoorts. En dat heeft God gebruikt om zijn gemeente te bouwen, die aan de wereld wordt voorgesteld straks in de wederkomst van Christus. En terwijl alle ogen gericht zijn op het Joodse volk, doet God bij wijze van spreken via de achterdeur, vanuit de backup, vanuit Aram. Doet hij zijn werk. En zal dan gedemonstreerd worden. Onder het motto, zie, komt gij verachters en verwondert u. Want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. Maar hij doet het wel. Hij zegende Jozef en zei de God, voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, vers 15 was dat, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel, die boodschapper, die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden. De naam Israël, wellicht die van Jacob, maar de naam Israël wordt dus doorgegeven, de titel, strijder met God, vorst met God, heerser met God. De titel wordt doorgegeven niet aan Juda, maar aan Jozef. Impliciet, hij zegende Jozef, en wordt doorgegeven dus aan die 2 zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. Als 1 stam onder de 13, want zijn er totaal 13. Als 1 stam uit die 13 recht heeft op de naam Israël, is het Efraïm. Het staat hier. Dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijner vaderen, Abraham en Isaac. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Een rare zin gewoon. Uw zaad zal Isaac genoemd worden. En inderdaad, Efraïm gaat in hoge mate onder de naam van Isaac. Want als je praat over Saksis, dan ben je bij Efraïm terecht. In de eerste plaats. Niet aansluitend, historisch, maar wel in de eerste plaats. Nou goed, en dat zij vermenigvuldigen als vis in menigte in het midden des lands. Dat vind ik altijd een ongelukkig beeld. Want vissen in het midden des lands vermenigvuldigen zich niet zo gemakkelijk, hoor, moet ik niet zeggen. Maar toen maar weer. ongelukkige zin. En dan komt het verhaal je linker en rechterhand. En daarna zegt Jacob over Manasse in vers 19. Hij zal ook tot een volk worden, hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. Het zijn bijna dezelfde woorden als die Isaac uitsprak over Jacob en Esau. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Al zo zegende hij ze te dien dagen. Dat wil zeggen, hier is sprake van het doorgeven van het eerstgeboorterecht. Dat wij kennen, nou ja, sinds Adam dus, hè, zoals ik hier heb laten zien. Maar het wordt hier doorgegeven. In hoofdstuk 49 verschijnen de andere zonen, papa. Nou ja, alle zonen alsnog. Maar voordat het zover is, heeft Jacob dus het eerstgeboorterecht als zodanig al doorgegeven over twee generaties. Jozef en Efraïm met Manasse als backup, zeg ik altijd. Vieze eerstgeborene. Loco eerstgeborene, weet je zoiets? Stadhouder, stelvertreter, ja. Zoiets, dat is het. Als Efraïm er niet is, moet je bij Manasse wezen, want die past op het huis. Zo gaat dat. Meer kan ik daar nou niet over zeggen. Maar in hoofdstuk 49 krijg je dan de zonen van Jacob. Dat begint dan uiteraard bij Ruben. En het wordt gezegd dat hij inderdaad de eerstgeborene is enzovoort. Maar dat voor wat betreft deze zegeningen, hij zich heeft gedisqualificeerd in zijn gedrag. Want het gaat niet vanzelf een erfenis ontvangen. Hij wordt gepasseerd, Ruben. Simeon en Levi zijn de volgende. En daar had Jacob helemaal geen hoge pet van op. Van Simeon en Levi, dat waren maar die wilde lui, hè. Ik zei het toch al, Simeon, daar komen de Siluren en dus ook inderdaad Spartanen. Die lui, die bloeddorstige jongens. Er hoefde niet wat te gebeuren of ze gingen tekeer, trokken hun zwaard en wat het maar was allemaal, hè. Jacob zegt erbij, ik wil niet eens weten wat ze bespreken, laat staan wat ze doen. Ja. Of je die leviet ook ergens tegenkomt. Ja, natuurlijk, je vindt ze als priesters, eens ondanks, denk ik. Maar in de geschiedenis zijn ze onder andere bekend geworden als de Lombarden. Dat zijn de uitvinders van de banken en van de loansharks, hoe heet zoiets, van de geldhandel. En in de Bijbel wordt dat op één lijn gesteld met moord en doodslag. Dat weet je toch, hè? Rentevragen. De mensen wijsmaken dat geld groeit. Iedereen gelooft het tegenwoordig. Dan kun je nagaan in wat voor wereld wij leven, waarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. Het is de strengste verboden in de Bijbel. Maar toen maar weer, de Lombarden, ja, zij stammen van Levi. Ons woord bank is niet voor niks een Italiaans woord. Banco, zeg maar, die kwamen met zijn tafel, een bank is een tafel eigenlijk, hè. Die kwamen met zijn tafel geld wisselen, was. En het was de Lommert, kennen jullie nog, de Lommert. Dat komt daar vandaan, Lombarden. Ja, dat zijn dus volkstanden. Een Israëlitische stam, die zich vestigde uiteindelijk in Noord-Italië. Had ook een koningin, weet je wel, die ging elke dag uit rijden. In de rij, ging elke dag in de rijtuig rijden. Ja, ja, altijd maar die hand. Nou goed, dat is nog van voor 1965, dunkt mij. Kent iemand dat lied? Ze zien mensen kijken, waar heeft die man het in vredesnaam over? Over de Nederlandse cultuur heb ik het over. Maar toch. Maar tussendoor. U weet, in hoofdstuk 49 krijg je dan inderdaad dat het koningschap als zodanig losgemaakt wordt van het eerstgeboorterecht. En het koningschap, de scepter als het ware, de regalia worden overhandigd aan Juda. Scepter en kroon. Dat is de officiële aanwijzing van de troon vanaf Adam. Via Noach en Sargon en Eber en wie het maar waren, weet je, en Terach. via Abraham, Isaac en Jacob terecht is gekomen bij Juda. En zou van Juda niet wijken, staat er. En zou leiden tot de komst van de Messias. Nauwkeuriger leg ik het niet uit, omdat het natuurlijk niet specifiek mijn onderwerp is, maar het hoort wel in het verhaal thuis, hè? En dan krijg je daartussenin, tussen Genesis 48 en 49, ben ik geneigd te zeggen, tussen het verhaal van Jozef en zijn zonen met hun eerstgeboorterecht en de zegeningen, of eigenlijk profetieën over de andere zonen van Israël, daartussenin staat er in vers 21, daarna zei Israël tot Jozef, en je moet erover struikelen dat er staat, dat er niet staat Jacob. Toen zei Israël tot Jozef, dat wil zeggen, het is van belang, het is niet maar een aardse aangelegenheid, slechts, het is van groter belang, en Jacob vertelt dit in zijn positie als profeet. En de woorden die hij spreekt, zijn maar niet zegeningen, ik wens jullie het allerbeste en al wat wenselijk is. Wel een prachtige zin vind ik dat hoor. Past van het onbenullen, alles wat wenselijk is. Kan je het niet verzinnen dan? Niet iets komt alles wat menselijk is. Nou, doei. In sommige streken van Nederland zegt men dan de zegen. Nou, de zegen hoor. En dan, laat maar. Nee, het is veel concreter. En het is ook niet zo van, oh ja, dat is waar. Ik heb nog ergens een lapje grond. Dat heb ik ooit eens... Ben ik aan blijven hangen op een veiling of zo. En ik ben niet meer kwijtgeraakt of wat het maar was. Ik heb nog zijn eigen stukje rond. Neem jij dat ook maar of zoiets. Nee, Israël zeide tot Jozef. En hij had eerder al zijn naam Israël doorgegeven aan Jozef. Nou ja, aan Efraïm en Manasse met terugwerkende kracht aan Jozef. Maar die is wel duidelijk langzamerhand over. En dat is zijn naam al meegegeven. Het is ook daadwerkelijk gebeurd, want in de scheuring van het rijk ging de naam Israël mee met Jozef. Met de stammen van Efraïm en Manasse, met de 10 stammen van Israël. De rest heette Juda. En dus niet Israël. En nu... Israël zegt tot Jozef, zie ik sterf, maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vader, want dit alles gebeurt ook nog in het buitenland, hè, in Egypte. Ja. En ik heb u een stuk lands gegeven, waarom het zo staat weet ik niet, want het kan net zo goed vertaald worden met, en ik geef u een stuk lands. Maakt niks uit. Ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen. Buiten de normale erfenis om. Dat die dingen gebeuren tot vandaag nog steeds. En het schijnt ook legaal te zijn. Dat een erfenis moet dan officieel verdeeld. Als er niks geregeld is, moet die verdeeld worden in bepaalde gelijke delen over de kinderen alleen, geloof ik. Maar het kan zijn dat binnen het bezit iets specifieks is. En dat wordt er dan uit ontrokken. En dat wordt via notariële akten en wat het maar is. Is Hans er nog? Die kan het ons wel uitleggen hoe dat zit. Kraaienhof. Is hij alweer weg? Dat, ja, maar zo gaat het met notarissen. Dat zeg ik altijd. Heden verschenen en verdwenen. Mens. Dat was snel. Nou ja. Maar dan kun je zo'n specifiek bezit kun je aan de erfenis onttrekken omdat je daar een speciale bestemming voor hebt. Of dat je vindt dat het specifiek bij één terecht moet komen. En dat is wat Jozef nu zegt. Of Jacob nu zegt. Hij zegt, ja, ik heb daar in Canaan heb ik nog een stuk land. Dat is voor mij. En in dit geval zegt hij, ik heb het met mijn zwaard en mijn boog uit de hand der Amorieten genomen. Eerder lazen wij dat dit voor 100 stukken geld gekocht had. En het een sluit het ander niet uit. Hè? Dat weet u toch, hè? Want je kan iets wel gekocht hebben, maar soms moet je te vuur en te zwaard moet je het verdedigen. Anders nemen ze al je laptops mee en zo. In je fiets, ja. Ja. Wordt het geroofd. Het is toch eigenaardig dat na zoveel jaren die Duitsers nog steeds fietsen zoeken. Ja. Maar dat specifieke stukje grond, dat was al vreemd, omdat de aartsvaders werden niet geacht grond te bezitten in Canaan. En toch had Jacob iets. Een stukje grond bij Sichem met een altaar erop en zijn tent stond er ook op, bij gelegenheid, hebben wij gelezen. Het is dat stukje grond dat hij nu officieel overdraagt aan Jozef. Alsof dat historisch ook maar iets zou betekenen. Ik bedoel, wat maakt ons dat uit? Maar het is iets heel specifieks, omdat het wat specifieks voorstelt. In elk geval, het is het eerste grondgebied dat Jozef heeft in het beloofde land. Hoewel hij daar nooit teruggekeerd is. Nou ja, postuum wel. Want Genesis eindigt met de dood van Jozef. En dan een uitgebreid verhaal, de moeite waard trouwens, uitgebreid verhaal over zijn begrafenis. Nee, het eindigt met de dood van Jacob eerst. En een uitgebreid verhaal over zijn begrafenis. En daarna over de dood van Jozef. En de begrafenis van Jozef. Dat is nog uitgebreider. Dat wil zeggen niet de verslag, maar wel de tijd die het neemt. Want bij de uittocht uit Egypte, dat is al eeuwen, mag ik aannemen. Meer dan één in elk geval. Na de dood van Jozef nemen ze zijn gebeente mee. Met die kist, weet je wel. Ze legden zijn gebeente in een kist in Egypte. En toen ze uit Egypte uittogen, namen zij die kist met het gebeente van Jozef mee. Want die man die moest nog steeds begraven worden. Nou hebben Egyptenaren daar per definitie niet al te veel haast mee. Want dat zijn de lui immers die het balsem hebben uitgevonden. Dat weet ik niet zeker, maar ze zijn er wel beroemd mee geworden. Zodat zo'n lichaam niet meteen begraven hoeft te worden. Het wordt geconserveerd. En dat is gebeurd. En ze hebben het lichaam meegenomen. En dan kom je later in Joshua 24, toch? Ja, in Joshua 24. Dan heb je de hele exodus en de doortocht door de woestijn. Alles al achter de rug. En ook de zogeheten verovering van het beloofde land. En dan wordt in Joshua gezegd dat Sichem een Levitische vrijstaat is. Er wordt in Joshua 24 melding gemaakt van Joshua vernieuwd het verbond met Israël te Sichem. Begint die vers 1, hè? Daarna verzamelde Joshua al de stammen van Israël te Sichem. Mind you, Joshua was het hoofd van de stam van Ephraim. En uit dien hoofde weer de leider van heel Israël. Niet uit Juda. Niet aan de koninklijk geslacht, maar het geslacht van de eerstgeborene, Joshua. En hij verzamelde al de stammen van Israël te Sichem en hij riep de oudsten van Israël en deszelfs hoofden en deszelfs richters en deszelfs ambtlieden en zij stelden zich voor het aangezicht van God. En ze worden toegesproken officieel. En van al wat er dan staat, wordt samengevat, vers 25. Alzo maakte Joshua op diezelfde dag een verbond met het volk en hij stelde het hun tot een inzetting en recht in Sichem. Dat wil zeggen, bij de aanvang van het rijk, de natie in Canaan, officieel, want zo hier wordt het officieel gemaakt, is men verzameld in Sichem en daar wordt officieel gezegd, oké, nu zijn we er. Trouw blijven aan de Heer, nu zijn we in het beloofde land, enzovoort. Officiële gelegenheid begint in Sichem. Omdat het nou eenmaal verwijst naar het aanbreken van het nieuwe verbond, als eenmaal daadwerkelijk die beloften vervuld zullen worden. Sichem. Maar dan, vers 29. Het geschiedde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf, oud zijnde 110 jaren. Dat is ook aardig, want dan is hij, als u mij vraagt, even oud geworden als Jozef. En hij stamde trouwens ook van Jozef af, via Efraïm uiteraard. Hè? 110, daar kan ik verder niks over zeggen. Over 110, zij begroeven hem in de landpalen zijn erfdeels te Timnat-Sera, welke is op een berg van Efraïm. Nou, natuurlijk, want er stamde hij vanaf, aan het noorden van de berg Gaals. En dan hebben we nog vers 32, zij begroeven ook de beenderen van Jozef. Al die tijd, maar je hoorde er niks over. Al die tijd was Jozef erbij. Bij wijze van spreken. Op de achtergrond. En ik weet niet hoe je het precies moet zien, maar dan denk ik, nou ja, die kinderen Israël trokken door de woestijn van kampplaats tot kampplaats. En ze hadden twee kisten bij zich. De ark des verbonds met een grafkist. En in de een lag het woord des Heren, stenen tafels, uitbeelding van het woord Gods, droegen ze met zich mee. En in de andere kist lag het gebeente van Jozef. Want het woord God zou inderdaad vervuld worden via Jozef. Toch? Want ja, het blijft zo dat al deze symboliek in het Oude Testament misschien niet uitsluitend, maar dan toch in de eerste plaats van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. Want het probleem van onze tijd is dat God officieel zwijgt. Zich teruggetrokken heeft uit de wereld. Kent u langzamerhand wel. Hij heeft gezegd, nou ja, ik heb 4000 jaar gesproken en je hebt je er niks van aangetrokken. Je hebt het niet gewild, je hebt je afgewend. Oké, dan zoek het dan maar uit. Bekijk het dan maar eens. Doe het dan maar op jullie manier, een jaartje of 2000. En dat staat met zoveel woorden, ook zwart op wit in de Bijbel. Niet zo populair als ik het nou zeg, maar dat staat er wel. Hè? Die zeg ik, bekijk het wel. Nou ja, ze vertalen dat met, ik zal toezien. Ik zal zien welke hun lieder einde wezen zal. Dat betekent, ik zie wel hoe het met jullie afloopt. Maar het, ik zie, is niet een soort belofte. Het wil zeggen, maar ik doe er niks aan. Ik bekijk het wel, heet dat. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Dat is hoe dat gebeurt. Maar hoe moet het nou met die gelovigen van vandaag? Hoe moeten die onderwezen worden zonder profeten, zonder visioenen, zonder af en toe de verschijning van een engel die zijn boodschap door kon geven? Het gaat om verborgene dingen, die dus ook niet geopenbaard zijn in het Oude Testament, zegt Paulus, maar die wel verborgen zijn in het Oude Testament. En dat is het hele punt. Die dingen liggen op deze wijze verborgen. Kijk, ik heb mensen gekend die riepen om het hart van nee, gemeentelijke waarheid staat niet in het Oude Testament. Dus verborgenheid staat niet in het Oude Testament. Gemeentelijke waarheid is het Nieuwe Testament, want er staat er dat het voorgaande even niet bekend is gemaakt, staat niet in het Oude Testament. Volgende onderwerp is de tabernakel. En er wordt ons uitgelegd dat we eerst wij de deur door moeten. Toch? En bij het altaar moeten komen. Daar onze lasten brengen en achterlaten. Nou, wat het maar was. Het brandofferaltaar van dood en opstanding. Dadelijk lopen we weer een eindje verder in dezelfde richting van oost naar west en komen we bij het koperen wasvat, want wij moeten gereinigd, namelijk geheiligd worden voor de priesterlijke dienst. En er zijn nogal wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die dat inderdaad zo zeggen. En dan pas gaan we de deur van het heilige binnen, waar dat licht altijd brandt van de gouden kandelaar, waar de avondmaalstafel staat. Ik bedoel, ik zei toch, ik heb mensen gekend die dat zo uitlegden, dus ik gebruik die termen dus nu ook onnauwkeurig, maar er staat de tafel der toonbroden, oké. Maar de tafel is en blijft een uitbeelding van gemeenschap en brood gaat over leven. Dus leven en gemeenschap in het heiligdom, in het licht van de geest, dan wel van het woord van God, de menorah enzovoorts. En dan vervolgens nog een stapje verder zijn we bij het reukofferaltaar. Datgene staat voor de gebeden der heiligen. Dat wil zeggen, we hebben een eredienst waarin wij God eren enzovoorts. En daarna heb je het voorhangsel, de doorgang naar het heilige der heiligen. Maar die is open. Die was altijd dicht, maar is nu open. Daarom zongen we dat ook altijd, hè. De voorhang is gescheurd en de hemel is nu open. En er staat ook allemaal in het Nieuwe Testament. Kortom, en er staat dus zelfs in de Bijbel dat het heilige der heiligen achter het voorhangsel een uitbeelding is van de hemel zelf. En als wij achter onze hoge priester het heilige der heiligen binnengaan op grote verzoendag, wil zeggen wij gaan de hemel binnen en worden geplaatst in een hemelse positie, want we zijn met Christus gezet in het heiligdom. Bovendien, Christus is niet alleen onze hoge priester, maar hij is ook dat verzoendeksel. Dat staat weer in Romeinen 3. Nee, letterlijk, ja. En daarna zijn we terug bij af en vragen hoezo geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. En het punt is, ja, het is daar niet geopenbaard, maar wel bekendgemaakt. Dat wil zeggen vastgelegd. Zodat je het kan kennen. Ja. Er staat het toch in de Bijbelse symboliek, want het Oude Testament is de schaduw van het Nieuwe. En met de andere term de wet, de schaduw van toekomende goederen. Kortom, hoezo dat stuk land hier in, waar zo moeilijk over gedaan wordt. Het moet zo nadrukkelijk vermeld worden dus, hè. Nou ja, het punt is dat inderdaad beloften vererfd zijn met betrekking tot eerst geboorterecht aan Jozef. En op de achtergrond gaat Jozef dus mee. En in het Nieuwe Testament staat gewoon dat heel die woestijnreis van Israël, de uittocht uit Egypte en de tocht naar het beloofde land Canaan, beschouwd moet worden, onder andere. Maar dat die, zwart en wit, dat die beschouwd moet worden als een uitbeelding op allerlei niveaus van onze reis naar de eeuwigheid. Met dank aan John Bunyan voor de uitdrukking, voor onze reis. Want ja, dat weet elke Calvinist ook, hè. Wij zijn uitgeleid uit Egypte, wij zijn de enigen die dat geloven, zij niet. Want het betekent dat we verlost zijn van de slavernij van de wet, dat geloven wij wel, maar zij niet. Want anders zijn ze geen Calvinist meer, hè, dat weet u toch, hè. Je moet wel eenvoudig proberen te houden, dit soort dingen, anders verdwaal je. Maar we zijn uitgeleid uit Egypte. Ik ben de Heer uw God die je uit het diensthuis hebt uitgeleid. Wij bevinden dus ons in de woestijn, waar we dan meteen weer legerkampen willen bouwen en zo. En beschaving, cultuur brengen. Hetgeen niet de bedoeling was. Dan had je wel in Egypte kunnen blijven. Nee, we zijn onderweg door de woestijn. Ons leven lang, 40 jaar bos. Ons leven lang zijn we onderweg, 40 jaar. Ja. En langer, wat ons betreft. Maar dat is wat het voorstelt, immers. En in die tussentijd zorgt de Heer voor ons. Alleen wij leven niet volgens de normen van Egypte. Maar volgens de normen van de toekomst, Canaan. Voor zover mogelijk. Want daar zal de Heer voor ons zorgen. Maar sinds we onderweg zijn er naartoe, zorgt Hij al voor ons. Als we eraan gekomen zijn, dan zal Hij zorgen dat het land op tijd zijn vrucht voortbrengt, overvloedig, zodanig dat je in het zevende jaar helemaal niks meer hoeft te doen. Want dat zesde jaar brengt voldoende op om ook het zevende jaar te overlappen. Dus dan heb je een sabbatjaar, dan hoef je niet te werken. Daar zorgt de Heer allemaal voor. De vroege en de spade, Hij zorgt voor het weer dus ook. Hè. De vroege en de spade regen. Dan kan je de klok op gelijk zetten, dus heerlijk lijkt me dat. Zorgen over het klimaat ook verdwenen. Al dat soort zaken. Ja, maar dat had de Heer beloofd. Hij zou zorgen dat de vijanden ons niet dwars zouden zitten enzovoort. Hij zou een muur rondom ons zijn, rondom het volk. En al dat soort zaken meer. Nou ja, en in afwachting van Kanaan leefden ze in de woestijn al volgens die principes. Zo was dat. De Heer zou voor hen zorgen. En aangezien ze niet het land konden bebouwen in de woestijn, zorgde hij elke dag voor vers brood. En zoals toen is het ook nu. De Heer geeft ons elke dag vers brood. Maar de vraag is alleen, nou de vraag is niet, maar sommigen vinden dat brood niet lekker. En zeggen dan, ja hier zitten we niet op te wachten. Is ook historisch deze. Weet u wel, dat is wel Bijbelse prediking, maar dat wil men niet horen. En men stuurt de dominee weg, men ontslaat hem, omdat hij de schriftuurlijk predikt. In alle ernst. Zie? Ja, dat tegenovergestelde ook, dan is hij weer te bevindelijk. Ik weet het, maar het komt dus echt wel allemaal voor. En de Bijbel zegt, het is hun overkomen ons tot voorbeeld. En het is opgeschreven ons tot lering. We zouden onze lessen daaruit trekken. Maar niet een zelfgemaakte les. We zouden begrijpen wat God zelf in zijn woord met die dingen hiermee bedoeld heeft. Wat, niet wij leggen er wat in. God heeft er wat in gelegd. Zie? En wat je dus tegenkomt, de hele volk is onderweg. Van Egypte naar het beloofde land. En wat je niet ziet en wat niet vermeld wordt, maar wat achteraf wel wordt vastgesteld, is, ze hebben daar bij zich Jozef. De drager van het eerstgeboorterecht. Doet het er wat toe? Nou ja, historisch niks. Deed het er wat toe voor die Israëlieten in de dagen in de woestijn? Nee, geen bal. Echt niet. En voor ons vandaag doet het er wat toe dat we erfgenamen van Jozef zijn. Dat we deel hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht dat aan Jozef beloofd was. We deel hebben aan dat dubbele deel wat bij het eerstgeboorterecht hoort. Hebben we daar vandaag wat aan? In de praktijk van ons leven? Nou, de levenspraktijk waarschijnlijk niet. Staat in discussie, maar het lijkt mij niet. Moet je dat weten? Heb je dat nodig? Dan zeg ik, nou nee, dat niet, maar ik hou niet van dit soort vragen natuurlijk. Hè. Vind ik veel te subjectieve vragen. De vraag is, is het zo? Is het waarheid? En het antwoord is ja. Op de achtergrond gaat Jozef mee. En heel het Nieuwe Testament door vind je op de achtergrond Jozef van Nazareth, Jozef van Arimathea, Jozef van Cyprus. Heb je die nog? Barnabas was dat, hè? Er waren er nog een paar, maar gaat er nou verder niet om. Maar het is er wel. Want het is de achtergrond van de vervulling van Gods beloften. Sterker nog, De Heer Jezus werd geboren uit de maagd Maria, die zwanger bevonden was van de Heilige Geest. Toch? Ja, en er verscheen een engel, verscheen aan Maria in Nazareth. En Ave Maria, zei die geloof ik, wees. Toch? Nee, hij sprak geen Latijn, denk ik. Maar het was wees gegroet, Maria, en wat het maar was. Het heeft allemaal Latijnse namen gekregen, die... die ik vergeten ben, zal ik maar zeggen. Maar zoiets. Daar had ene Jozef Part nog deel aan. De man heeft daar niks aan bij hoeven dragen. Het was enerzijds het werk Gods en anderzijds het werk van Maria. En wat moet die Jozef daarbij? Niettemin, de engel verscheen aan Jozef en zei: Jozef, gij zonen Davids, gij erfgenaam van de troon van Israël en daarmee over de hele wereld. De zaak zit zo. Want, maar, enzovoort. Hè, er staat er verloofd, en of hoe het heet, mag in de Statenvertaling. Maar Jozef had er niks, geen part mocht delen aan. Er staat zelfs, en Jozef bekende haar niet voordat zij, of totdat zij haar eerstgeborene gebaard had. Maar de achtergrond van die geschiedenis staat Jozef. Hij stond erbij en ik kijk naar, wij passeren, we zeggen Ave Maria. Of Dag Marie. Dus dat lied ken ik ook trouwens. In vele varianten, Dag Marie. Maar goed, wat moet Jozef erbij? En het antwoord is, hij staat inderdaad voor de vervulling van Gods beloften. Die spelen daar een rol mee. Hij staat er op de achtergrond bij. Wij weten dat hij er is, wij vergeten het omdat hij er verder niks aan bijdraagt. Maar daar gaat het wel om. En zo is het werk Gods in onze dagen. En dan zijn we er nog niet, want er staat hier: zij begroeven de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk velds, het welk Jacob gekocht had, van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. Nou, dat hebben we allemaal al een keer gelezen. Toch, die woorden, eerder. Want zij waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. En dat is de derde keer dat je over een stuk grond leest. Jacob die het koopt als hij terugkomt na de verzoening met Esau, na Laban, koopt het stuk grond. Hij vererft het aan Jozef in Genesis 48. En nou weer tientallen jaren later, zo niet honderden jaren later, wordt het weer vermeld. Wat kan ons schelen waar ze die man begraven hebben? Toch? En na zoveel jaren doet het er niet meer toe. Maar het wordt wel vermeld. En dan kom je later helemaal in het Nieuwe Testament. In het Johannesevangelie kom je dan terecht. Hoofdstuk 4. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs, en Jezus, vermoeid zijnde van de reizen, zat alzo neder nevens de fontein. En het was 6:00. Nou ja, omtrent de 6:00. Oké. Hebben we het plaatje? Kijk, ik zei u al, ik ben wat dat betreft niet beeldend ingesteld. Ik heb nooit kunnen tekenen, laat staan schilderen. Met geen mogelijkheid. Maar in gedachten zie ik nou toch, want ik ben wel op de zonderschool geweest. Soms met flanelbord heb ik u wel eens verteld, toch over mijn pyjama. Maar goed, dat begint dan met zo'n achtergrond van flanel. En die is eerst leeg en er verschijnt hier op de achtergrond zo'n stad. Volgens mij heb ik het verhaal ook echt wel eens letterlijk gezien over met flanelbord. Maar vooruit maar weer, hè. Heb je daar zo'n stad op de achtergrond. En dan heb je wat meer naar voren, heb je daar zo'n put, zo'n waterput, zo'n ronde gemetselde. Zo zagen die dingen er niet uit, maar bij ons wel, dus zo'n ronde gemetselde put. En dan komt de Heer aanschokken van de reis, want er staat hier, hè. Hij was vermoeid van de reis. Ja, hij was net 20 jaar bij Laban geweest, zal ik maar zeggen. Jacob was vermoeid van de reis. Komt bij Sichem en hij vestigt zich daar. Zette zich daar neder. Hè? Daarom heet het ook een nederzetting. Toch? Nou ja. De heer komt daar vermoeid aan. Dat lees je verder niet zo vaak. Maar dat is vermoeid van de reis. Een lange reis achter de rug. En dan heb je het plaatje en dan denk je, wie zit daar nou? Jacob of Jezus? Over wie gaat het verhaal? Hè? Maar begrijpt u, wat nu verder volgt in dit hoofdstuk, speelt zich af op die locatie, uitdrukkelijk. Want Sichar, dan begrijpt u, dat is Sichem. En dan moet je dat uitleggen. De ene is de Arameese variant van de Hebreeuwse naam Sichem. Laat me zitten. En dat het hetzelfde is, oké, dat blijkt toch gewoon, want het is bij het stuk land dat wat Jacob zijn zoon Jozef gaf. En het stuk land dat Jacob zijn zoon Jozef gaf, dat was immers bij Sichem. Dus dat kan niet missen. En al daar was de fontein Jacobs, die is het tot vandaag geloof ik. Hoe heet die nederzetting tegenwoordig? Nablus heet het geloof ik. Ben ik in de war? Wie weet het? Hè? Niemand? Dat heet toch Nablus, dacht ik tegenwoordig. Maar ja, weet je, ik geloof niet dat je erheen kunt vanwege dat het Palestijns bezit is. Op de zogenaamde Westoever. Die trouwens door de Joden daar, door de Israëli's, dat wil zeggen de Zionistische Israëli's, die noemen het niet de Westbank hoor. Die noemen het gewoon Samaria. Waar ze omheen moeten reizen. Heel apart, dezelfde situatie als ooit in het verleden. Maar goed, dat doet er nou niet toe, maar daar is dat. En daar begint het verhaal, het wordt ons geschilderd, de achtergrond. En je kan het weglaten, want je kan ook gewoon in vers 7 beginnen te lezen met... Er kwam een vrouw om water te putten. Oké, een Samaritaanse dan. Want er is nog wat discussie over Samaria en Juda. Maar als het verhaal slechts de betekenis zou hebben voor ons... En dat is al een overdrachtelijke. Als het slechts de betekenis zou hebben voor ons, dat als wij ons onderwerpen aan de Heer, naar de Heer luisteren, dat we daardoor zalig worden, behouden worden en overdrachtelijk nimmer meer zullen dorsten en zo. Waarom moet het dan zo nodig een Samaritaanse vrouw zijn? Waarom moet het bij Sichem zijn? Wat heeft Jozef ermee te maken? Enzovoorts. En dat bedoel ik maar, hè? Dat zijn details die ons spreken. Over hoe het eigenlijk in elkaar zit. En alleen al vers 5 is dus de verwijzing naar het Oude Testament. Op zijn minst naar de geschiedenis van Jacob die terugkomt van oom Laban. Daar is hij in het beloofde land. En daar vestigt hij zich, daar zet hij zich neder bij Sichem. En als hij daar gewoond heeft, want dat was zo, er stond zijn tent ook. Dan moet daar een bron geweest zijn waaruit Jacob gedronken heeft. Want je moet wel ergens water hebben, anders kun je er niet wonen. En die bron die bestaat tot vandaag de dag. Ik heb hem nooit gezien, maar ik weet, mijn vader is er wel geweest. Dat weet ik nog wel, want we hebben er foto's van. Het bestaat nog steeds. Je blijft maar water geven, dat ding. Een van die bronnen van de aartsvaders. Is er nog steeds. En overdrachtelijk, de beloften gedaan aan de aartsvaders zijn nog steeds geldig. Impliciet dus ook, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En impliciet, ga uit uw land en uit uw maatschap en, naar uw, en uit uw vaders huis. En ik zal u brengen naar een land dat ik u wijzen zal. Dat niet beschreven wordt, wel benoemd. En zo zijn wij onderweg, toch? Maar vergis je niet, het is op grond van die dingen die zwart op wit in Genesis al staan. En wat betreft de uitspraak, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, zegt Romeinen 4. Dat is niet maar geschreven ter wille van Abraham. Waarmee gezegd is dat het dus toch geschreven is al in de tijd van Abraham. En niet pas in die van Mozes. Maar er staat is niet maar geschreven om zijnentwil. Maar ook om uwentwil. Aan wie het zal worden toegerekend. Dat wil zeggen, die uitspraken in Genesis met betrekking tot die aartsvaders zijn uitspraken die ook op ons van toepassing zijn. Die voor ons een betekenis hebben en niet alleen maar overdrachtelijk als een soort moraal die ons onderwezen wordt, maar ook historisch. Onze positie als kinderen gods, als leden van de gemeente, van eerstgeborenen, met hemelse bestemming en alles, berust op de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob en inderdaad Jozef en Ephraim. Het is niet zomaar wat. Het is maar niet zo'n wild religieus verhaal. Als je hier goed je best doet en aan de eisen beantwoordt, dan krijg je hierna weer een ander leven. Een beter leven. Dat we dan de hemel noemen. Of de Champs-Élysées. Schijnt dat je in de eeuwigheid ook kunt fietsen. Maar toen. De Elyseese velden. Champs-Élysées. Ja, de Fransen noemen het zo, maar het heet gewoon Elyseese velden, hè? Dat weet u toch, hè? Dat is de eeuwigheid, dat is het hiernamaals van de Grieken. Volgens sommigen het hiervoormaals, maar dat doet er nou niet toe. De eeuwige jachtvelden. Het Valhalla, van mijn punt. En nog zomaar van die dingen, dan ga je daarna. Hier hebben we het slecht, maar als je goed je best doet, dan krijgen we het daarna beter. In de meest belachelijke variant, als je niet je best doet, kom je terug als. Wat kom je dan terug als? He? Als een hond of een slang of een vlieg of. Ja, wat het maar was. He? In de vorige levens hebben we dat al achter de rug, ook logischerwijze. Wat een ideeën allemaal. Verzin ze maar. Nee, we hebben het vaste profetisch woord. God heeft ons belofte gedaan. En het is maar niet zo dat God ons op persoonlijke titel vergeeft of de hand over zijn hart strijdt en zegt, nou, hij of zij heeft het toch redelijk gedaan en ik kom trouwens ook niet beter, want hij was erfelijk belast en ik heb ook vergeten hem de juiste talenten mee te geven bij zijn geboorte. Hè? En bovendien ben ik te traag geweest om hem weer weg te halen, te laten doodgaan, waardoor hem allemaal ellende is overkomen. En toch wel heeft hij wel een lange lijdensweg gehad, omdat ik hem vergeten was voor de trein te laten lopen. Tram te laten. Nou haal ik een boel aan, hè. Maar dat zijn allemaal die opvattingen, toch, over wie God is en wat hij doet. Maar dat was hij het allemaal. God zegt, zoek op maar uit, wie sterk is, wat las jij nou, Bos, gisteren? Wie sterk is, wordt 70. En wie zeer sterk is, wordt 80. Nou ja, en hoe komt dat? Omdat het uur van de dood niet bepaald wordt door de Heer, maar het wordt bepaald door je genen. Of door de tramlijn, natuurlijk. Je weet nooit hoe laat die trams tegenwoordig lopen. Maar. Ja, ik maak er wel grappen over. Ik zeg niet dat de Heer er zich niet mee bezighoudt. Ik zeg, wij zijn kinderen Gods. En dan liggen die dingen enigszins anders. Maar hoe anders kan ik u niet vertellen, want dat heb ik in de Bijbel nooit gevonden. Maar voor de mens in het algemeen geldt gewoon, als je sterk bent, word je 70. En als je een hele goede dokter hebt, word je 110. Zoiets. Die kunnen er ook nog wat aan doen, want dat ben ik me wel bewust. Maar ja, zo is dat nou eenmaal. Hè? Maar nee, de Bijbel is heel anders. Je bent een mens, je bent vergankelijk, vroeg of laat ga je eraan. Dat is niet anders, je bent een zondaar, je zult tot de aarde wederkeren en wat het maar is. Maar wil je deel hebben aan mijn plan en aan mijn nieuwe schepping die ik maak, dat is maar één regel. Geloven, gehoor geven aan het woord. In dat plan. Dat wordt ons uiteengezet. En ook in deze dagen, waarin God al heel lang niks van zich heeft laten horen, althans niet expliciet, in deze dagen hebben wij zijn profetisch woord dat zeer vast is. En als men dat tot zich neemt, onderzoekt, zoals de Bijbel zelf zegt, blijkt dat God van oudsher weliswaar gemeentelijke waarheid verborgen heeft. Maar hij heeft ons ook gezegd, laten zien hoe hij het verborgen heeft en waarheid verborgen heeft en heeft ons beloofd in heel die waarheid te zullen leiden. Meer daarover deze avond.